vriendschap. En daar kwam ook nog bij dat hij zei, je hebt mij verleid. Dus toen was ik ook slecht. Waardoor ik toen, en dat is gelukkig later veranderd, want ik heb er uiteindelijk wel met mijn moeder over gesproken. Maar op dat moment voelde ik een muur tussen mij en mijn moeder. En als mijn moeder lief tegen mij was, vond ik dat ik dat niet verdiende. Zo heel simpel als kind. Maar dat was niet bewust. Of niet van, dat heeft daarmee te maken. Dat gaat ondergronds. Dat is dan een soort van zelfsprekendheid. En mijn moeder was op haar manier eigenlijk altijd dol op mij. En ik ben blij dat ik die beelden van haar goed heb opgeslagen. Waardoor ik veel later, ook nu ze al lang is overleden, als het ware nog haar warmte en liefde kan voelen en ervaren.
Ja, mooi.
Omdat ik dus ja, de trauma's over behoorlijk goed heb aangepakt. Ik heb overigens ook een confrontatiegesprek met mijn vader erover gehad. Wat heel goed verlopen is. Hij heeft het niet ontkend. Wat al heel prettig was. En aanvankelijk wilde hij daar niet. Hij had zoiets van, ja, maar wat moet ik hier nou mee dat je me dit vertelt? En als, zoals een loyale dochter, had ik ook mijn vader altijd geholpen. Dus,
waar hielp je mee?
Nou, ik had ook een alcoholprobleem. En dus ik probeerde hem op mijn manier gelukkig te maken. Maar dan he, door gesprekken met hem te hebben, door naar hem te luisteren.
Zodat hij niet zou drinken?
Ja, dat was mijn hoop. Ja. En de flessen legen, wat kinderen vaak doen in gezinnen. Kinderen in gezinnen met alcoholische vaders of moeders, die gaan de flessen zoeken en die gaan ze legen. Dat deed ik ook. Jenever in de wc en dan water erin. Ja. En dan kon hij niks zeggen, want ja, het was een geheime plek. Dus hij kon ook niet boos worden. Nou ja, dat soort ondergrondse taferelen vonden dus plaats. Maar ik wil wel zeggen, ik ben heel erg blij dat mijn vader het niet ontkend heeft. En dat hij toen ook nog de woorden heeft gezegd van, ik vind het erg dat dit met jou gebeurd is. Nee, ik vind het erg dat ik dit met jou gedaan heb. Dat zijn natuurlijk juwelen van momenten voor verwerking.
Dat is spijt.
Dat is oprechte spijt.
Ja.
En ik ben daardoor ook ervan overtuigd geraakt dat als vrouwen met een goede voorbereiding, want het vraagt wel veel voorbereiding, een confrontatie aangaan, dan geven ze ook de ander de kans om herstel te plegen, ook in zichzelf. Want het is voor mij goed geweest, maar ik ben er zeker van dat het voor mijn vader zelf ook goed is geweest. Hè, als je dus als volwassene dat durft te doen, bied je de ander een ruimte om excuus aan te kunnen bieden. Dat is heel helend voor beide.
Nou, ja. Ik snap heel goed dat jij in de periode van de maan, maar ook vele jaren daarna, dat met deze ervaringen van jou en ook de genuanceerdheid van de totale situatie en alle conflicten en belangen die er speelden, dat je daardoor een goede therapeut was. Maar heb jij ook wel eens ervaren dat je eigen ervaringen de professionaliteit in de weg stonden?
Ja, heb ik ook wel ervaren.
Waar zit hem dat dan in?
Dat is niet zo makkelijk om te zeggen, maar er waren wel eens mensen die met een probleem kwamen. En dan dacht ik, en dat was dus ook het begin van dat ik dacht, nu moet ik opletten met mijn werk. Dan dacht ik, is dit alles wat je is overkomen? En dat was op basis van mijn eigen ervaringen. En dat is natuurlijk dat is niet goed. Want iedereen heeft een eigen ervaring en iedereen heeft een heel eigen proces door te maken. Ja. En dan dacht ik, nu speelt mijn eigen ervaring niet op een goede manier mee. En ik heb ook wel eens gehad dat iemand iets vertelde en dat ik zat te rillen in mijn stoel. Dat ik ook dacht, nu word ik geraakt op een manier die ver buiten het professionele gaat. En dat beheerste je dan wel, maar dat was dan wel pittig.
Ja.
En wat ik vaak deed in de tijd van de maandag, ging ik tussen de middag rennen door het Vondelpark. En dan namen we daarna een goede douche. En dan kon ik weer verder.
Ja, jij bent deze ervaringen ook gaan inzetten in het voormalig Joegoslavië. Waar veel vrouwen te maken hebben met oorlogsverkrachtingen hadden.
Ja.
Ervoer jij nou een verschil tussen hoe vrouwen hier in Nederland op het trauma van misbruik te worden en geweld reageren en wanneer het in oorlogsomstandigheden is, zoals in Joegoslavië?
Nou ja, ik heb dat 4 jaar gedaan. Mm-hmm. En ik heb een beperkte groep mensen natuurlijk maar kunnen trainen. En de vrijwilligers die bij ons kwamen, die vaak zelf overigens ook verkracht waren, die dus die zelfhelpgroep opzetten, die waren in mijn ogen vaak, ik noem dat toch, hadden meer zelfvertrouwen, waren steviger. Het overkwam hem toch op latere leeftijd. Er waren toch minstens 18 of zo. Terwijl het werk in Nederland met seksueel misbruik is in het gezin, is jonger. En dat is veel ingewikkelder. Omdat de hele gezinsdynamiek is erdoor gekleurd. En een kind neemt het for granted zoals het is. En daar waren vrouwen dus bijvoorbeeld oprecht veel kwaaier op de vijand. Duidelijk. Ik ben verkracht door de vijand. En ik voel me nergens schuldig over.
Ja, dat is heel iets anders dan ik ben verkracht door mijn vader. Daar heb je...
Dat woord gebruik je als kind al niet. Daar kom je helemaal niet op het idee. Althans, de meeste niet. Want je weet heel lang niet wat het is of hoe het heet. Of je denkt dat je de enige bent. Dus het is veel meer geheimachtig. Met alle nadelen van dien. Terwijl vrouwen in oorlogsgebied, waar ik tenminste mee te maken heb gehad, die tijdens een training oprecht kwaad konden worden. En dat zag ik eigenlijk nooit bij iemand met een incestverleden. Dat hij meteen boos was vanaf het begin. Op wat er gebeurd was. Want daar moet je namelijk al een behoorlijk gevoel van eigenwaarde voor hebben. Om te vinden dat het onrechtvaardig is wat jou is overkomen. Dus het gevoel van eigenwaarde is zo cruciaal om daar aan te werken, om daar een groei in te krijgen. Ja, en ik heb ook gedacht, kijk, ik kreeg vaak waardering voor mijn werk in Joegoslavië. Veel meer, althans, dan voor het werk wat ik in Nederland deed met die langdurige therapie met vrouwen en incestverleden. Terwijl ik vond dat zwaarder in Nederland.
Maar al met al was je vanaf 80, 1980, 81 tot 97, 98. Rond dit thema speelde jouw werk zich af in binnen- en buitenland. En toen kwam er een moment waarop je voelde, ik ben echt helemaal opgebrand.
Ja, en dat is dan heel persoonlijk. In mijn eigen familie kwam er ook nog weer opnieuw een voorval van seksueel misbruik. In mijn eigen generatie dus, in mijn eigen leeftijdsgroep. En toen voelde ik dat zelf als een soort dolksteek. Van, ik ben zo bezig om vrouwen te helpen. Mm-hmm. En dan denk je zelf, ik had de illusie, dat wordt wel minder. Het wordt zo bekend in de samenleving, dat zal wel afnemen. En toen dacht ik, een hele intelligente vent van mijn leeftijd die dit ook doet, dat gaat dus gewoon door. En het blijft doorgaan. Dus die desillusie was ook wel heel pittig voor me.
Ja.
Was keihard.
Die confrontatie.
En dat is, laten we even de sprong naar nu maken. Ik weet, in de Nederlandse gezinnen speelt het nog. En zo'n vreselijk kinderporno-netwerk wat net ontdekt is. Ja, dat was het toen ook al. Alleen toen kwam het niet in de publiciteit. En het is er dus altijd. En daar moeten we mee dealen.
Ja.
En hoe we ons daartoe moeten verhouden. En dan kom je meer uit op de focus van, hoe gaan we überhaupt met agressie om en met minachting, hè, en met
aantasting van integriteit.
Precies, machtsmisbruik. En
ja, maar daarvoor moest jij eerst het gevoel krijgen dat je ziel was opgedroogd. Dat vond ik zo mooi geformuleerd.
Ja.
Kun jij dat beschrijven, hoe dat,
ja, dat
wat het was?
Nou, dat voelde ook. Ik voelde mezelf droog. Ik was niet meer vloeiend. Mijn warmte was niet meer spontaan. Ja, ik voelde me verkild. Verkild en opgedroogd. En met een gevoel van, mijn hele inspiratie is weg. En ik heb dit met zoveel liefde en zorg gedaan. En waar is mijn inspiratie gebleven? Dat was heel confronterend.
Ja. Wat is daar gebeurd dan, denk je?
Ik denk dat met alle mogelijkheden die ik toen had en wat we met elkaar ontwikkeld hadden, het voor mij toch te eenzijdig was. De hele aandacht voor de spirituele ontwikkeling en voor het ten diepste contact maken met je authenticiteit en met je essentie en überhaupt je beleving van de diepere waarde die je zelf hebt, dat is een kant die in de geestelijke gezondheidszorg bijna altijd pas na de therapie aan bod komt. Want daarvoor gaat het altijd over problemen die, waar je mee om moet gaan, die je moet zien te verwerken. En dat er impliciet ook meer de spirituele kant in mijn visie bij betrokken moet worden. Ja. Die overtuiging leeft niet overal. En zeker nu met de bezuiniging al helemaal niet meer.
Terwijl jij het gevoel had, ik moet meer gevoed worden weer. Maar ja, op een hele andere manier.
Precies, ja, klopt, ja.
En voeding dat vond nog. Je bij de Ritvanschool,
later
bij de
wel.
Diamantbeweging ja. van Almaas.
Ja, maar dit was de stroming die bij mij paste. De Ritvan vroeg niet van mij om bewonderend te zijn naar de teacher of helemaal mee te gaan met wat hij als ideeën heeft. Maar dat je je eigen pad mag volgen en dat je daar die school voor mag benutten. Dat is voor mij ook heel voedend geweest. Dat ik dus met mijn twijfels daar kon komen en ook zo af en toe mag zeggen, ja, waar hebben jullie het eigenlijk over? Bijvoorbeeld het begrip als essentie. Dan dacht ik, ja, wat is essentie eigenlijk? Waar hebben ze het over? Wat is dan het verschil met dat ik wel eens een authentiek moment heb? Wat is daar nou een verschil in? De overtuiging dat iedereen essentiële kwaliteiten heeft. En dat er dus, nou, ik zie het tegenwoordig als een soort gatenkaas. Hè? Een mooie Zwitserse gatenkaas. Waar gaten in zitten. Maar de kaas zelf is wel erg lekker.
Ja, ja, ja.
He, dus de essentie
mooi
heeft
gezegd.
Ja, die heeft wel gaten. Maar die gaten, dat zijn allemaal momenten in het leven geweest dat je eigenlijk afgesneden bent van die essentie. Bijvoorbeeld in mijn situatie heel concreet. Ik vond mijzelf toen, doordat ik slecht was volgens mijzelf. He, ik geloofde dat. Toen voelde ik me dus afgesneden van de liefde van mijn moeder ook. Nou, dan ben je dus van heel cruciaal iets afgesneden, van liefde. En wat is dan de gevolgen? Dat zullen meer mensen hebben die dit hebben. Dan ga je denken dat je niet liefdeswaardig bent. Terwijl als je later daar ten volle is bij stilstaat, hoezo niet liefdeswaardig? Dan kom je bij de pijn daarvan. En dan kom je bij het verdriet daarvan. En als je dat echt ten volle hebt gevoeld, dan merk je opeens, hey, er ontstaat een ruimte en een leegte. Wat grappig. En dat is niet een leegte die onaangenaam is, maar dat is ruimte. En die ruimte, als je dat doorwerkt, die ruimte, dan komt er opeens een soort, ja, dan groeit er weer iets van, ja, maar wat een rare gedachte dat ik niet liefdeswaardig zou zijn. Dat slaat eigenlijk nergens op. Ook ik ben natuurlijk liefdeswaardig. Ik ben toch ook lief voor anderen, dus ik ook. En dat is dan die essentie waar een gat in is geweest, die vult zich dan weer met dat gevoel van liefde.
In plaats van de gaten te vullen met allemaal afleidingen, omdat het zo moeilijk is om de gaten te voelen.
Ja, klopt. Ja. De afleiding om, nou, wat natuurlijk heel veel voorkomt, is dat we dan een partner zoeken en vinden die zo'n gat ook wat vult. Een partner die je, ja, en die moet je dan wel elke dag waarderen. En elke dag een complimentje geven, hè?
Ja. Ook geen doen.
Nou, dat is natuurlijk voor die partner ook den duur heel vervelend en lastig. Mm. Maar dat komt omdat er een bodem zit die te zwak is.
Ja. Maar op een moment bodem van behoefte, behoeftigheid.
Behoeftigheid. Terwijl als je een partner hebt die dat doet, op het moment dat die partner doet, nou, dan ben je weer voor een dag of twee gevuld. Maar je hebt die externe partner wel, blijf je wel nodig houden. En zo vullen we natuurlijk vaak onze tekorten met een ander. En dat is op zich niet mis, want als je erbij stilstaat, als je bewust bent van, ik heb die partner al erg hard nodig voor mijn gevoel van eigenwaarde. Hè? Ja, dan ga je denken, oh wacht even, er klopt toch iets niet met dat gevoel van, daar moet ik toch ook zelf iets wat meer bij terecht zien te komen. Dus het mooie is dat die partner laat je zien wat je mist.
Ja. En daar spiegelt het.
Ja, en daar kan je dan weer in groeien.
Ja. Ik wil nog heel even ingaan op de ontwikkeling die jij hebt doorgemaakt. Ja. Maar die ook veel breder van belang is. Dat er een verschuiving plaatsvindt van de behoefte om te veranderen wat er is. Zoals we dat binnen het feminisme van de jaren 80, 90 heel sterk hadden.
Ja.
Naar een werkelijk diepgevoelde aanvaarding van dat wat er is.
Ja.
Leidt dat niet tot passiviteit en nieuwe machteloosheid?
Ja, ik vind van niet. En dat komt omdat aanvaarding van hoe het is wil niet zeggen dat je bij de pakken neer gaat zitten of dat je dus het allemaal zo moet laten zoals het is.
Laten we het voorbeeld nemen van de geweldsgolven die nu door de wereld gaan.
Ja. Ik zie veel mensen om me heen die heel angstig worden van dit gebeuren. Het komt dichtbij. En het is net alsof ik daar een soort bewustzijn op heb van, dit is er altijd. En we kunnen elk moment doodgaan. Dus dit is een enorme golf van geweld. Persoonlijk, maar het is echt persoonlijk, denk ik dat IS een keer ophoudt. Maar er komen weer andere golven. En in die zin zitten we natuurlijk in een hele dreigende tijd. Maar op de een of andere manier maakt het mij minder bang dan veel anderen. En dat heeft te maken met een diepere aanvaarding en acceptatie dat er geweld is op de hele wereld.
En misschien ook wel daarmee dat er geweld en misbruikpotentie in ons allemaal zit.
Ja, precies. Dat als wij zelf in die omstandigheden zouden leven, dan weten we nog niet hoe we zouden reageren. En we zijn dus enorm bevoorrecht dat we in een land als Nederland leven, waar de waarden er mogen zijn, waar de vrijheid is voor vrouwen, dat we, zelfs homohuwelijken mogen er zijn. Dus dat is een enorme bevoorrechte positie die we hebben. En als we dat niet zouden hebben, als we in een land opgroeien waar dat niet is, ja. Onderdrukking geeft ook vaak, dat stimuleert geweld. Kijk, de kern van agressie is kracht. En het durven voelen van je eigen gewelddadigheid betekent dat je, maar ik ga er wel wat vanuit, gewelddadigheid en agressie moet je kunnen containen, kunnen bevatten. En als je dan naar de kern van de agressie gaat, dan voel je kracht. En die kracht kan je gebruiken om grenzen te stellen of om te durven zeggen wat je nodig hebt, zonder dwingend te worden of eisend. Maar theoretisch, stel dat ze hun eisen zouden zeggen, we willen allemaal gelijke rechten, we willen hier kunnen leven. Dat is natuurlijk wat je hoopt. Dat het daar ooit vanuit agressie, de kracht van agressie naartoe zou gaan. Ja. Dat is heel idealistisch gedacht hoor.
Ja, maar om op dit idealistisch niveau door te gaan, een transformatie van de kracht van de agressie, ja, om te zetten in, ja, menselijke waardigheid.
Ja, en meestal komt er in zo'n situatie dan ergens één type naar voren en die gaat iets verkondigen. En die gaat de liefde weer preken. En dan gaat opeens die hele groep daar achteraan. Dat kan komen.
Ja.
Je weet nog niet waar, maar ja, hoe.
Maar ik ervaar zelf ook dat voor mij een deel van die aanvaarding van geweld zit in hoezeer open ik mijn hart voor wat het allemaal oplevert aan lijden en geweld.
Mooi, ja. En hoe werkt dat dan bij jou door? Kan je een voorbeeld geven?
Nou, ik schrik soms van mezelf dat ik pagina's in de krant omsla en niet lees, omdat ik het gewoon niet meer wil horen.
Ja.
En dan sluit ik me af.
Ja.
En nu komen alle humane reportages, hè, over wat het met de mensen doet.
Ja.
Zoveel geweld en oorlog.
Ja.
En daarbij te blijven. En werkelijk proberen me te verplaatsen in die ander.
Ja.
Die geraakt wordt.
Maar ik heb ook wel iets over bijvoorbeeld dat omslaan van die pagina's met al dat geweld. Jij mag ook, naar mijn idee, bij jezelf een grens voelen van, ik weet heel goed wat daar gebeurt. En ik wil dat niet elke dag ingepeperd krijgen. Want dan verlies ik bijvoorbeeld mijn eigen hoop of moed. Daarin is een zekere zelfbescherming ook
goed. Ja, die kans zet ik ook absoluut aan.
Terwijl je, naar mijn idee, niet op bewustzijnsniveau onderschat wat daar gaande is. En dat is ook een verschil tussen voelen en bewustzijn. Je kunt niet alles meevoelen. Dat is te veel voor ons zelf. Terwijl als je er bewust van bent, dat is meer een bewustzijn van, dit is verschrikkelijk, maar dan ga je er niet zo in mee dat je zelf ook helemaal onderuit gaat.
Ja, absoluut. Dat je er niet mee samenvalt.
Ja.
Maar ik vind wel belangrijk om de pijn te voelen dat we dit doen.
Ja.
En dat wij daar niet helemaal buiten staan. Dat wij deel zijn van die oorlog.
Ja.
Ik wil me daar niet van afgescheiden voelen.
Nee. Ja, ik ben me ook heel erg bewust dat wij als Nederlanders, bijvoorbeeld met al die bondgenoten en met Amerika, enorm verbonden zijn. En dat we in die zin medeplichtig zijn aan wat er vanuit deze kant ook gebeurt. Dat voel ik ook, ja. En daarin vind ik Nederland helemaal niet zo'n... Kijk, op een bepaalde manier qua vrijheid zijn we bevoorrecht, maar Nederland zit ook in allerlei verkeerde acties.
Absoluut.
En weet ik ook heel goed, ja.
We gaan dus even door naar de actualiteit van nu van jou, van de laatste jaren.
Ja.
Jij bent lid van de Nederlandse afdeling van de stichting De Nonnen van Ladakh. En jullie zorgen voor de mogelijkheid dat die nonnen in India kunnen studeren op hoog niveau en in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Mm-hmm.
Vertel eens, wat doe jij daar?
Ik ben sponsorcoördinator. Dat wil zeggen dat ik dus op individuele basis zoek naar mensen die bereid zijn om voor minimaal 5 jaar de opleiding, de scholing en het levensonderhoud te bekostigen. En ik ga daar ook regelmatig heen. Maak ik foto's van de meisjes en de jonge vrouwen die ik dan weer doorstuur naar de sponsoren. Met een verhaaltje erbij, hoe ze het nu maken enzovoort. Ik probeer ze sowieso op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen. Want de positie van de nonnen was 15 jaar geleden zo verschrikkelijk slecht, erbarmelijk, dat Marlies Bos is dat vooral geweest in Nederland. Die heeft die stichting opgericht om te kijken hoe wij die nonnen kunnen ondersteunen. Het begint met gewoon de goede lagere school en de middelbare school. En dan krijg je in de middelbare school natuurlijk een uitsplitsing van degene die bijvoorbeeld meer de praktische kant op gaan, die maatschappelijk werkster worden of onderwijzeres of verpleegkundige. Maar er zijn er ook degene die doorgaan, die filosofie willen studeren of de boeddhistische filosofie. En dat was tot voor kort, tot 2012, mochten ze wel die studie helemaal doen, maar ze mochten dan geen leraar worden in de boeddhistische leer.
Zo.
En in 2012, en dat is mede door mensen uit het Westen, ook onze stichting, die regelmatig aan de Dalai Lama hebben laten weten van, nou, dat kan toch niet, je kan toch niet die vrouwen opleiden en ze vervolgens geen plek geven als teacher. En waarom moet het alleen maar mannen zijn die in die nonnenkloosters lesgeven of ze opleiden? En toen is de Dalai Lama in 2012, heeft hij dus publiekelijk bekendgemaakt van, vanaf nu mogen er ook echt vrouwelijke teachers zijn die ook lesgeven.
Zijn ze er al?
Er zijn een aantal van ook de vrouwen die wij ondersteunen, de nonnen, die zitten in die opleiding al. En over een jaar studeren de eerste af in die teachersopleiding om dus een keshe-ma te worden, een lerares in de boeddhistische leer.
Zo.
Ja.
Dat en is een mooie resultaat. Gaat dan weer lesgeven en zo komt dat.
Precies.
Waaiers dat uit.
Precies. En dat is ook wat ik zelf ook altijd zeg. Van, er zijn natuurlijk ook wel eens meisjes die de hele opleiding volgen en die de keuze maken om niet non te worden. En dat moet ook kunnen. Dat is ook vrij. Je investeert in die meisjes hun opvoeding en niet alleen maar om non te worden. Want we blijven zeggen dat, net zoals Malala zegt, hè, geld wat je geeft aan voor de opleiding voor een meisje in India, dat is een investering in een hele generatie.
Hoe kwam het jou ter oren dat ook in deze kloosters meisjes misbruikt worden?
Ja, 2 jaar geleden heb ik samen met Marlies Bos trainingen gegeven over seksualiteit. Dat was toen omdat er meisjes zwanger waren geworden die zelf van niks wisten. Heel tragisch en heel verdrietig. En die hebben daar niet over durven praten toen. En tot de schrik van iedereen hebben die meisjes zelfmoord gepleegd.
My God.
Dat is echt dramatisch geweest. En daar zijn ook met name de leiding is daar verschrikkelijk van geschrokken. En die hebben ons toen gevraagd, willen jullie alsjeblieft een workshop geven eerst over seksualiteit? Want die meisjes die mogen geen seksuele contact hebben, maar ze ontmoeten ook jongens. En of het nou naïviteit is geweest, je komt er niet achter, want die meisjes zijn er niet meer. Dat was dus 2 jaar geleden, hebben we daar een workshop over gegeven. Nu kwam ik er weer. En vlak voordat ik kwam, vertelde dus opnieuw dezelfde abdes dat er een van de meisjes, die zat niet in het nonnenklooster, maar ook op dezelfde opleiding, die is naar haar familie gegaan. En die familie heeft ze verteld over wat er gebeurd was met een van de monniken teachers. En die heeft dus verteld over seksueel misbruik. Ze zal het woord misschien niet genoemd hebben, maar de familie begreep heel goed wat er gebeurde. En die is toen daar heen gegaan en die hebben die leraar helemaal in elkaar geslagen. En vervolgens heeft dus deze abdes gezegd, ook onze meiden moeten voorgelicht worden wanneer en waar zitten de verleidingskanten en hoe gaat dat eigenlijk en wat kunnen we daaraan doen? En er was ook een klooster waar een meisje daarover gesproken heeft. En die werd dus zelf uitgescholden dat ze dit had laten gebeuren. Dus wij hebben heel erg gefocust op zusterschap, steun elkaar. Veroordeel nooit een meisje wat seksueel misbruikt is. Ze moet geholpen worden. Durven met elkaar over te praten. Dat is natuurlijk sowieso, naar aanleiding van 2 jaar geleden ook. Probeer er met iemand van je eigen groep over te praten. Probeer er met de leiding over te praten. En de leiding wil je helpen. Die willen je niet buiten het klooster zetten, maar ze willen je helpen. Maar het is belangrijk dat jij zelf weet als dit gebeurt met iemand die een stuk ouder is, een leraar, die machtsverhouding is zo moeilijk. In die cultuur is er nog meer onderdanigheid. En dat in die groepjes werken, dat is natuurlijk de oude ideeën van de vrouwenhulpverlening. Probeer met elkaar je ervaringen te delen.
Wat is nou voor jou het verschil tussen hoe je dat in de jaren 80 deed? Hè? Je gaf net al aan dat er overeenkomsten zijn met hoe je het nu doet. Mm-hmm. Maar wat is het verschil in benadering?
Nou, allereerst in die tijd toen was ik zelf meer geïsoleerd. Want het was nog zo nieuw, ook in Nederland. Dus het nieuwe is, ik voel me erg prettig in de rol van teacher. Met een groep.
Ja, het is prachtig dat je nu in de rijpe fase van je eigen leven, ja, dat je dit voor hen kunt betekenen.
Ja, en dat ik denk, hoe is het wonderlijk waarlijk mogelijk dat het weer op mijn pad komt.
Dank je wel dat je er was, Ingrid.
Oké, fijn.
En alle goeds voor jou en de nonnen in Ladakh.
Ja.
Dat er veel Geshe Ma's mogen komen.
Ja.
En dat ze mogen uitwaaieren over de wereld.
Ja, ja.
Bent u warm gedraaid door het verhaal van Ingrid over de nonnen van Ladakh? Ga naar onze site bosrtv.nl. Daar vindt u meer informatie over de stichting en over Ingrid Fouke en haar werk. Volgende week ontvangt Marloes Lazal, godsdienstpsycholoog en leraar binnen de Tibetaans-Boeddhistische Shambhala-traditie, Han de Wit. Daarin staat het begrip fundamentele goedheid centraal. Maar hoe herken je nou die fundamentele goedheid in de nietsontziende terroristen die bloedige aanslagen plegen, zoals recent in Parijs? Dat alles volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.
luisteren naar discotheek?
Ah, kutmuziek.
Niemals tun. Darum nenn mich nie mehr dumme.
Insekten und was ich gern male, sind Wale. Tiere würden sowas niemals tun. Darum nenn mich nie mehr dummes Huhn. Heilig ist die Kuh, lass sie in Ruhe. Tiere sind nicht so gemein wie du. Tiere würden sowas niemals tun. Darum nenn mich nie mehr dummes Huhn. Heilig ist die Kuh, lass sie in Ruhe. So gemein wie du. Tiere würden sowas niemals tun. Darum nenn mich nie mehr dummes Huhn. Heilig ist die Kuh, lass sie in Ruhe. Denn Tiere sind nicht so gemein wie du.
Wat ik al zei, de boot is vol geladen. We gaan nu. Oh, ik zit bij de verkeerde boer. Ik ben de machinekamer kwijt nu. Oh ja, het is toch wel deze. En we gaan nu de machinekamer in. En dan gaan we getuigen zijn van het starten van de diesel. Dus ik ben nu in de machinekamer. En nou, het zal wel wat illegaal zijn misschien, maar ik heb toestemming van de kapitein om hier te zijn als de motor start. Er is ook een generator, die staat nu gelukkig uit. Ik hoor nu een piep, spannend. Zo, lieve luisteraar, dat was het geluid van een enorme diesel. Het is waarschijnlijk niet te verstaan nu, of nu wel misschien. Wat je zojuist hoorde was het geluid van een enorme diesel. En we zijn los van de kade, we zijn nu aan het varen. De kraan is tot stilstand gekomen. Kabels worden ingerold. En we kiezen het ruime sop. Lieve luisteraar. De ruime sop. En even een sok redden. Ik loop nu buiten op het schip. De present. We zijn present op de present, zullen we maar zeggen. Dat is een schip waar we mee mogen varen. Die heeft net geladen. Dus er is heel veel soja ingespoten. Dat is een boot van 80 meter, dus daar gaan wel wat tonnetjes in. Dat zullen we zo eens even vragen aan de kapitein. We zijn onderweg vanuit de Mercurius. Nee, hoe heet het? Ja, Mercurius haven, geloof ik. Heet het hier? Of Hercules? Nee, Mercurius, denk ik. We komen dus, al die soja die scheppen ze dan uit een enorme Chinees, de GNG Concord nummer 1. We komen langs, hè? Is dat een graansilo? Nee, dat is niet een graansilo. Ik ben even mijn oriëntatie kwijt, lieve luisteraar, want we zijn een stukje de haven ingegaan met bus 45, geloof ik, of zo. En ze zitten hier in een gebied waar eigenlijk alleen maar kantoren zijn. Het is wel tamelijk wilde architectuur bij sommigen. Dat wil nog niet zeggen dat het ook mooi is, maar dat mag iedereen zelf weten. Ik probeer even te vinden waar dan die grote, dat kolossale gebouw daarnaast naast de houthavens. Of ik dat kan zien. Dat kan je meestal overal overheen zien. De hele stad. Maar ja goed, we varen dus nu een beetje door de haven. Eens even een beetje hoger op. Ik weet niet of het dan nog, ondanks de wind, een beetje te horen is allemaal. Of dat er nu alweer erg veel windgeluiden zijn. Kun je mij horen? Ja, oh wacht, ja. Iets harder dan. Oh. Maar die wind, ja. Kijk, hou me iets dichterbij. Ondertussen vaart de Blizzard hier voorbij. Dat is een duwbootje. Met een flinke bak. Zie ik al iets wat ik herken? Nee, we zijn wel in Amsterdam. Dat weet ik, toevallig. Aan de overkant zie ik... aan de overkant is dat hele lange gevaarte. Volgens mij waar zo'n kraan onder hing of zo. Die steekt van in het water in. Dat is net voorbij de NDSM. Die kun je ook vanaf de NDSM zien. De wilde architectuur is niet van de lucht hier. Ik ga even... ik wou even vragen of iemand wat foto's wil maken. Maar dat moet ik dan toch zelf doen. Want het is wel bijzonder. Ik ga even vragen of iemand de radio wil overnemen. Dan kan ik even wat plaatjes schieten. Dat is dringend gewenst. Dat gaat niet meer lukken hier nu. Om deze plaatjes te maken. Dus ik ga even de camera pakken. En dan... goedemiddag. Ik heb je sokken maar gered, want die waaiden bijna weg. We zijn nu in de stuurhut. Ik moet dringend wat foto's maken. Kan ik dit even overhandigen aan iemand? Het is heel gevaarlijk met hem in de buurt, want hij gaat er overal in trekken.
Moet ik het vasthouden?
Ja, je mag alleen het stokje vasthouden.
Ja, is goed.
Voor de rest niks aanraken en het touwtje moet een beetje uitkijken voor het schermpje. Dan mag je, anders gaat hij uit. Nou, je mag praten. Moet je wel
houden. Ja, goedemiddag.
Doe maar even verslag van de...
Goedemiddag, ik ben de schip van de present. Ik ben net geladen gekomen. Met 1000 ton zooi is groot. En dan gaat ik...
1000 ton
exact. 1000 ton, dat past er precies in. 1850 kuub. En dat is voor de veehouderij in België. Daar zijn we nu, varen we de Mercurius af uit. De matroos Ilona is de luikjes dicht aan het doen. En dat noemen ze zee vastmaken. Dat alles wind vast is, dat niks weg kan waaien. Dat moet altijd direct gebeuren. Het zonnetje schijnt, alleen het waait hard. Dus dat moeten we ook rekening mee houden. We varen, draaien nu de haven uit en gaan richting Amsterdam. En dan varen we zo langs het Centraal Station. We hebben vanmorgen vroeg zijn we om 9 uur geroepen. Maar we hebben een paar keer moeten stoppen omdat het regende. Dit product mag niet nat worden. Dan wordt het wordt het papperig en dan kan het niet door het veevoer heen. Dus dat, we hebben wat oponthoud. Maar we varen nu weg. En dan, ja, ik denk met 5-6 uurtjes zijn we in de buurt van Utrecht. En dan gaan we door de Betrixsluis bij Nieuwegein. En dan gaan we de lek af. Richting Rotterdam. En net voor Rotterdam, dan draaien we de Noord in. En dan gaan we richting Dordrecht. En van Dordrecht gaan we richting Zeeland varen. En dat gaat via de Volkrak en de Westerschelde. Dus we hebben nog, dat is ruim 2 dagen zijn we onderweg. En alleen 's nachts slapen we dan. Dus ja, nou moet ik weer doorpraten denk ik, want ik ben geen goede verteller, maar ik ga wel gewoon door.
Maar Hans heeft al veel met jou gepraat, toch?
Ja, Hans heeft met mij gepraat.
Maar je vindt het nog steeds hartstikke leuk om te doen, zie ik, hè?
Ja.
Wat vind je er leuk aan?
Ja, het afwisselende vind ik leuk. Het is, geen dag is hetzelfde. En ik weet, maandag, ik begin elke dag, sta ik op. Ik weet de volgende dag niet exact hoe het gaat lopen, zeg maar. Het is
spannend.
Het is altijd een verrassing, zeg maar. En ik ga nu onderweg naar België toe. En soms weet ik niet wat ik... ik moet volgende week dinsdag lossen. En soms weet ik niet dan wat ik daarna naar welke bestemming ik moet. Dus
wat is het verste dat je bent gegaan?
Het verste is voorbij Boedapest. De Donau. Dat is het verste. Dat is 3 weken varen. Drie weken varen. Maar het mooiste van het dat je elke reis zeg maar weer een andere bestemming hebt. Als je wil, zeg maar. Daar heb ik voor gekozen. Zeg maar. Je kan ook een vast inkomen, een vaste bestemming. Een lijndienst heen en weer kan je ook voor ingehuurd worden. Ja. Maar dan is het afwisselende is een end minder. Maar dan heb je...
Het is leuk, al die verschillende havens lijken.
Ja.
Spannend, jij vindt het ook wel spannend.
En het is gewoon het... Je weet nooit wat de volgende dag en hoe het is eigenlijk. En je moet overal rekening mee houden met weer, omstandigheden. En er kan altijd, net als vanmorgen regende het. En er zijn zoveel factoren die mis kunnen gaan, zeg maar. Dat je nooit exact kan zeggen. De familie vraagt wel eens hoe laat ben je ergens. Maar dat meestal geef ik antwoord dat... Ja. En ik heb 2 dochters, die vragen ook wel, ben je pap, ben je het weekend daar en daar? Maar meestal moet ik het antwoord, weet ik niet zeggen.
Hoe oud zijn je dochters?
20 en 22.
Oh, okay.
En die studeren alle twee in Rotterdam. Maar okay. Ze varen wel eens mee, als bemanning. Ze vinden het wel leuk, maar ze willen het als beroep, zouden ze het niet, dan vinden ze het, ik denk, te onzeker, zeg maar. Dat ze niet echt met vriendinnen af kunnen spreken, zeg maar. Die zijn nog in de leeftijd dat ze... echt af willen spreken met vriendinnen. En dat is anders bij dit beroep. Maar je kan het... ik doe het nu 28 jaar op dit schip. En daarvoor 10 jaar in loondienst. En daarvoor heb ik op een internaat gezeten. Dus ik doe het eigenlijk helemaal even de varenkal.
Mijn ouders zijn wel schippers, toch?
Ja, mijn ouders zijn ook schippers. Dus ja, dat zag ik. Er is, Hans komt binnen, die zei... Het waait hard, maar dat zit er... Het waait uit. Dus dat helemaal even doe ik. dit al. En het gaat goed, geloof ik. Hoop ik dat de luisteraars het ook goed vinden.
Ja,
ik hoop
dat die... goed uit, hoor.
Oh, ik weet niet.
Volgens mij heb je het te wet. Nou.
Nee, het gaat goed.
Wat je allemaal verteld hebt.
Ik heb over het, dat we geladen hebben.
Ja.
En dat het tegen zat met de regen.
Ja.
En dat je nooit weet hoe het loopt op een schip. Je weet het nooit hoe de dag... En hoe laat de dag eindigt, weet je ook niet. Dat bepaal je wel gedeeltelijk zelf. Maar nu moeten we ook... nu is het gewoon een kanaal straks. Amsterdam-Rijnkanaal.
Ja.
Richting Utrecht, heb ik verteld. De route heb ik verteld.
Ja.
En dan morgen moeten we over Zeeland heen. Maar als het hard waait en te veel golven zijn... Dan kan je ook niet over Zeeland heen.
Over Zeeland heen?
Ja, dat is de Oosterschelde en de Westerschelde.
Oh,
dat bedoel ik, ja, Zeeland, ja, niet.
Maar binnen de stormkering toch dan wel, denk ik? Of
niet? Nee, dat is, open, dat is redelijk open water.
Oh ja,
en
aan de zeekant.
Ja, dat is net zoiets als hier het IJsselmeer, zeg maar, dat kan stormen.
Ja, ja.
Veel open water, zeg maar, hier het Markermeer en het IJsselmeer, zeg maar, als het daar te hard waait.
Ja.
Oh, ik moet hem even... Ik zet even
zal ik jouw hand vrij maken?
Ja, dat is goed.
Oh, ik heb hem hier vast.
Hier even.
Oh ja.
Alsjeblieft.
Goed telefoontje. Nou, dankjewel.
Zet ik hem...
Zo, nou, lieve luisteraar. Ik hoop dat je genoten hebt van Harold, de kapitein of schipper. Wat ben jij?
Ja, ik eigenlijk schipper-eigenaar. En op het schipper, kapitein, dan ben je... Ja, dat is meer... Ja, ik weet het niet. Dat is meer op grote zeeschepen, de kapitein.
Oh, zo, ja.
Denk ik ook, maar ik weet het verschil ook. Ik weet het verschil ook niet. Niet goed.
Oh ja, nee, het gaat nog steeds goed. Het schermpje was even anders.
Schermpje.
Oh. Ja, dus over Zeeland. Nou, dat is wel spannend.
Ja, dat hebben we morgen gedaan. Maar vandaag hebben we... Als het zo waait in Zeeland... Dan heb je... Moet je naar de wind kijken. En dan kijk ik op mijn site hoeveel wind er staat. En of het en dan moet je zelf bepalen. Je moet elke dag bepalen of het verantwoord is. Om te gaan varen of niet. Zeg maar.
Dus iedere dag weer een beslissing.
Ja, ja. Je moet elke
dag... Dan begin je... Informatie
te ja. Of de dag ervoor, zeg maar. En dan op dat moment... bepaal je of je gaat varen of niet.
Ja.
Of het, en dat is met laden en los ook zo. Maar soms, je bent verantwoordelijk voor de lading om hem droog af te leveren.
Ja.
Als het dan te hard regent, dan ben je ook verantwoordelijk dat hij droog overkomt.
Is er een risico dan dat het gaat lekken of zo?
Nee. Ja, het zou een risico kunnen zijn als je een hoge golf hebt.
Ja.
En veel buiswater en veel wind,
dan
kan het ook lekker zijn. Maar dus dan kan je hem nog extra kleden erover doen.
Oh zo, dan kan hem dat nog heb je ook aan boord, geiltjes.
Ja.
Even deze foto maken.
Van Amsterdam. Nu zijn we dwars van de houthaven. Dit is de nieuwe houthaven, dacht ik. En dan,
is het oude en nieuwe houthaven?
Ja.
Right.
Ja.
En de nieuwe, dat is wat ze volgebouwd hebben dan, bedoel je?
Ja, die hebben ze volgens mij groter gemaakt. De oude, daar liggen alle schepen.
Ja. Oh, ja.
Oudere schepen. En de nieuwe houthaven, dat hebben ze uitgebreid om meer wachtplaatsen voor wachtende schepen te maken.
Ja. Jij bekijkt het natuurlijk helemaal vanuit de boot.
Vanuit
die. Ik zie de houthaven zelfs van de andere kant.
Ja, als je aan de wal staat, dan... Op een schip zijn allemaal andere begrippen.
Ja, voor ons, oriëntatie.
Als wij, Ilona en ik, samen praten over dingen... en dan zit iemand van de wal erbij die denkt... Ja. En voor ons moeten we soms... Waar hebben ze het over?
Ja. Iedere verjaardag bij de familie... Ja, de ene helft verstaat het wel... en de buitenstaander denkt...
Ja, er zijn...
Want de familie, dat zijn grotendeels ook schippers.
Ja, er zijn grotendeels... Ja,